Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Vandaag staan we aan het begin van een moment waar we toch even opnieuw in deze mooie maanden van de zomer, de meeste mensen nemen een klein beetje vakantie of ja, hebben de gelegenheid om al eens een tocht te maken. Wel, om even te gaan terugblikken op de voorbije pelgrimstochten. En we gaan dat doen aan de hand van ja, het verhaal te vertellen van de routes die we hebben mogen ontmoeten, maar vooral de grote cadeaus die we gekregen hebben van God op onze weg. Als u de jingle van Pelgrim in Eigen Land beluistert, dan hoort u God brengen en ontmoeten onderweg. En niet in het minst in de ontmoetingen, in de interviews, in de ontmoetingen die we mochten hebben met de mensen die we onderweg zijn tegengekomen. Soms gaat het daarbij over een zuster die een heel boeiend verhaal vertelt over haar eigen leven, de beleving van haar geloof, de weg naar het klooster en dergelijke meer. In andere gevallen gaat het over mensen die toevallig, op datzelfde moment, maar bestaat toeval wel, een kaarsje branden, een gebed doen in een kerk of een kapel waar we als pelgrim langskomen. En op nog andere momenten mensen die wat verderaf van de kerk staan. Het zijn allemaal kansen voor ontmoeting. En het is op dezezelfde wijze dat we God brengen en ontmoeten. Wel, daar willen wij de komende afleveringen heel graag blijven bij stilstaan. Ik zou zeggen, we stappen in de tijdmachine en we reizen terug naar september vorig jaar, want dan zijn we in Namen beland, de kathedrale stad van Namen, en ontdekten we daar de band die er bestaat tussen de stad Namen en de heilige Julie Billard. We waren namelijk te gast niet enkel in de thuishaven van de politieke macht van Wallonië en van de herderlijke dienstbaarheid van de bisschop van Namen, maar dus ook de plaats waar deze heilige met open armen werd ontvangen, om samen met haar medezusters, Les Sœurs de Notre-Dame de Namur, te stichten en gestalte te geven. Wij mochten in gesprek gaan met Sister Jennifer, die ons meer vertelde over de boeiende levensgeschiedenis en de stichting van de congregatie. Zij is helemaal afkomstig uit de Verenigde Staten, meer bepaald uit Boston, en toen directeur van het kenniscentrum rond de congregatie.
Saint Julie was born to a very poor family in Couvilly in France, but from her very, very young age, she was known as someone who was very holy. And contrary to the practice at the time, she received Holy Communion at a very young age, at the age of 9. And she was known for being holy, so she gathered people around her who were of like mind. And she began to focus on God, as I say, from a young age. And when she was out helping her family in the fields, that's when she began teaching farm workers, the workers in the fields on their breaks, about God. She'd teach them their prayers and sing with them. And she welcomed young kids from the village and from surrounding areas to come in. And so she really began her teaching career as a young child herself and felt drawn to that and to talk about the goodness of God, à qui le bon Dieu, to talk about that goodness to everyone. And she lived that goodness. She didn't just talk about it.
Je kan het misschien op de achtergrond horen. De bel gaat omdat het einde is van de speeltijd voor de kinderen die vlakbij hier naar school gaan. En dat heeft allemaal te maken met wat de heilige, die eigenlijk de stichteres van jullie congregatie was, de wereld heeft willen brengen. Kunt u ons een beetje uitleggen wie deze heilige Julie was en hoe de stichting van de congregatie tot stand is gekomen? En u hoorde de zuster antwoorden. Julie werd geboren in een zeer arme familie in Cuvilly in Frankrijk. Maar vanaf zeer jonge leeftijd stond ze eigenlijk bekend als iemand die zeer heilig was. In tegenstelling tot wat in die tijd gebruikelijk was, ontving zij de eerste communie al van zeer jonge leeftijd, toen ze 9 was. En ze stond bekend om haar heiligheid. Dus verzamelde zij mensen om haar heen die er net zo over dachten, die hetzelfde dachten als haar. En ze begon op die manier. Toen ze haar familie op het land hielp, begon ze de landarbeiders les te geven. De arbeiders op het land tijdens hun pauzes spreken over God en ze zou hun leren bidden en met hen zingen. Ze verwelkomde ook jonge kinderen uit het dorp en uit de omliggende gebieden en begon zo haar carrière als lerares toen ze zelf nog een jong kind was. Ze voelde zich ertoe aangetrokken om over de goedheid van God te praten. Ah, qu'il est bon, le bon Dieu. Om met iedereen over die goedheid te praten. En ze leefde er ook naar. Ze sprak er niet alleen over, ze beleefde het. Vervolgens zei ik, dat is dus het begin van haar leven. En daar zie je reeds de tekenen van grote heiligheid van het werk dat God in dit kind begonnen is. Het leven dat ze daarna echter zou leiden, zou een leven vol moeilijkheden zijn en vol pijn. En ook een leven gevuld met ziekte. Kunt u alsjeblieft iets uitleggen over dat aspect van haar leven?
When Julie was a young woman, she was at home and she was talking with her father. And they were in the home and two people from, I don't know if they were from the village, but two people came through the village. And one shot a shot into the home and another one threw a rock into the home. And neither one of them were hurt, but Julie was physically and psychologically traumatized by that and began developing a weakness in her legs that was the manifestation of that trauma. And some years later, an epidemic went through the region, and the doctors believed that the way to treat her was by bleeding her feet. And so that led to total paralysis. So she was a young woman. This is happening around 32 years of age, that she's totally paralyzed. And she remained paralyzed until her healing in 1804. She remained totally paralyzed for 22 years.
Toen Julie een jonge vrouw was, was ze thuis en ze praatte met haar vader. Ze waren in het huis aanwezig en twee mensen, en ik weet niet of ze zelf uit het dorp kwamen, twee mensen kwamen door het huis. Eén schoot in het huis, een ander gooide een steen. Geen van beiden raakte gewond, maar Julie was bijzonder geschrokken en ze begon een zwakte in haar benen te ontwikkelen die het gevolg was van dat trauma. Enkele jaren later ging er een pandemie door de regio en de dokters geloofden dat de manier om haar te behandelen erin bestond haar voeten te laten bloeden. En dat leidde helaas tot totale verlamming. Dit gebeurt rond haar 32e dus, dat ze totaal verlamd raakt en ze bleef verlamd tot aan haar genezing. Uiteindelijk zou ze 22 jaar lang in bed doorbrengen. Daarop zei ik aan Sister Jennifer, ja, dat dat een ongelooflijke situatie is natuurlijk, wij kunnen ons dat heel moeilijk voorstellen. Kunnen wij weten hoe zij omging met die situatie?
She handled that situation with great faith because she believed in God's goodness no matter the situation. She said in one of her letters to one of the sisters at some point, in whatever way God comes, he is welcome. And so she handled it by her faith. Not an easy path of life to take, because that faith led her to go through things. But she believed in God's goodness, and that's what stood her strong.
Ze ging met die situatie om in diep geloof, omdat ze ook echt in Gods goedheid geloofde, ongeacht de situatie. Ze zei op een gegeven moment in een van haar brieven aan een van de zusters: op welke manier God ook mag komen, hij is welkom. En zo ging ze ermee om door haar geloof. Geen gemakkelijk levenspad, want dat geloof leidde haar door bepaalde dingen heen, maar ze geloofde in Gods goedheid en dat hield haar sterk. Vervolgens vroeg ik aan de zuster, als we de datum van haar genezing horen, waar we het later nog zullen over hebben, 1804, wat ook een wonder was, dan hebben we het over de periode van rond de Franse Revolutie, grote onrust in Europa, vooral in Frankrijk waar zij was. Kan u ons een idee geven van hoe de situatie voor haar was in die periode van haar leven?
Julie lived in Kuvli, in the village of Kuvli, until she was 40 years old. And what led her to flee Kuvli was the French Revolution. And the revolutionaries were looking for her, and she was not safe because Julie supported the parish priest and other priests who did not want to sign an oath of allegiance to the state. They wanted to focus on the church and the Pope. So Julie supported them. And because of Julie's moral influence in that area of Picardy in France, the revolutionaries began to want to hunt her and wanted to get rid of her influence and wanted to get rid of her. So she was being hunted, and it was a woman who knew her, a woman of the nobility who knew her, that invited her to leave Kuvli and go stay at a chateau in Gournay-sur-Aronde in France. She, after that, went on to Compiègne in France, on to Amiens, then to Bettencourt, and then back at the end of the French Revolution, when things were safe, back to Amiens, which is where we were founded. So she lived the life of a refugee.
Julie woonde in Cuvilly tot ze 40 jaar oud was. En wat haar ertoe bracht om te vluchten, was de Franse Revolutie. De revolutionairen waren op zoek naar haar. En ze was niet veilig, omdat Julie de pastoor en andere priesters steunde die geen eed van trouw aan de staat wilden ondertekenen. Zij wilde zich richten op de kerk en op de paus. En Julie steunde hen, en vanwege haar morele invloed in dat gebied van Picardie in Frankrijk begonnen de revolutionairen op haar te jagen. Ze wilden van haar invloed af en wilden dus van haar af. Er werd dus jacht op haar gemaakt, en het was een vrouw die haar kende, een vrouw van adel, die haar uitnodigde om Cuvilly te verlaten en in een kasteel in Gournay-sur-Aronde in Frankrijk te gaan wonen. Daarna ging ze naar Compiègne in Frankrijk, naar Amiens, naar Bettencourt en aan het einde van de Franse Revolutie, toen alles weer veilig was, terug naar Amiens, waar wij zijn opgericht. Dus ze beleefde echt het leven van een vluchteling.
The life of a refugee. And when I walked here in the center that wants to give knowledge about the life of Saint Julie, but also of the congregation, you can see that there is also missionary work. There is work especially with the poor and also with refugees.
Yes, that working with refugees and that being a refugee has affected generations of sisters who followed Saint Julie and who followed our co-founders, Mother Saint Joseph, Francois Blaine de Bourdon, who the sisters, many of our sisters throughout the world today work with refugees, not exclusively, but many do. Many are still involved in education, hospital work, and so on. But there's something about Julie's life as a refugee that I believe has informed our ongoing ministry today.
Ja, het leven van een vluchteling. Toen ik hier in het centrum rondliep, dat kennis wil geven over het leven van de heilige Julie, maar ook over de congregatie wel, dan kan men toch wel zien dat er missiewerk is met de armen, maar toch ook met vluchtelingen. En zuster Jennifer zei, ja,
inderdaad heel veel werken met vluchtelingen, heeft generaties van zusters beïnvloed die de heilige Julie zijn gevolgd en die onze medestichteres, moeder Saint-Joseph-Françoise Blain de Bourdon, zijn gevolgd. Hè. De zusters, vele over de hele wereld, vandaag de dag, werken met vluchtelingen. Niet exclusief, maar toch velen. Ze zijn nog steeds betrokken bij onderwijs, ziekenhuiswerk enzovoort. Maar er is iets aan het leven van Julie als vluchteling, waardoor ik echt geloof, ja, dat het ook onze congregatie gevormd heeft en de wijze waarop dit vandaag de dag nog verder gaat. Maar vroeg ik aan zuster Jennifer, van waar kwam dan het idee van deze congregatie? Was het een soort van verlangen van de heilige Julie of kwam het uit de hemel?
Our foundation did come in a call from God. Julie had a vision when she was in Compiègne that she saw a vision of a group of sisters dressed in a habit that had never been seen before. Certainly Julie hadn't seen it. And it was very different from the habit any religious was wearing at the time. She had a vision that she would found this congregation. And Julie said, I don't know how this is going to happen. I'm paralyzed. I'm poor. She was ill. She did not have good health, but she said, God, if you want it, I put it in your hands. If it is your will, I will follow.
Onze stichting kwam inderdaad in een roep van God. Julie had een visioen toen ze in Compiègne was. Ze zag een groep zusters gekleed in een habit dat ze nog nooit eerder had gezien. Het was heel anders dan het habit dat religieuzen op dat moment droegen. En ze had dus een visioen dat ze deze congregatie zou oprichten. En Julie zei, ja, ik weet niet hoe dit gaat gebeuren. Ik ben verlamd, ik ben arm, ik ben ziek. Ze had geen goede gezondheid, maar ze zei, God, als u het wil, ik leg het in uw handen. Als het uw wil is, ik zal volgen. Waarop ik aan zuster Jennifer nog zei dat ik het als geen toeval beschouwde dat in het visioen de zusters verzameld stonden rond het kruis, zoals u al eerder kon horen trouwens in onze inleiding. Zuster Jennifer ging als volgt verder.
Yes, she knew that anything of worth was to be founded on the cross. And certainly her life, which is of great worth and still is, was founded on the cross. And so were we. Julie and Françoise and her niece and some of the early sisters who were interested in joining religious life, some of the early members of the community, at the end of the French Revolution went back, and Julie followed through on her vision. She was faithful to that call, didn't know how it was going to work because she was still paralyzed. When on February 2nd, 1804, the first three women, Julie, Françoise, and Catherine Duchâtel, made their promises because they weren't yet a recognized congregation in the church. They made their first promises. And in June 1st, 1804, Julie was cured from her paralysis in the early part of a novena to the Sacred Heart, having been asked to enter that novena by a priest. And she was cured, and for the rest of her life, she never gave up walking and preaching and going, visiting the convents that she founded. And I think had she had good health all the way along, it might have been even more. But she had the health God gave her, and look at the miracle that happened.
Ja, ze wist dat alles van waarde gefundeerd diende te zijn op het kruis. Zeker haar leven, dat van grote waarde is, nog steeds is, was gegrondvest op het kruis, en ook wij. Julie en Françoise en haar nicht en enkele van de eerste zusters die geïnteresseerd waren dus in dat religieuze leven, enkele van de eerste leden van de gemeenschap, gingen terug aan het einde van de Franse Revolutie naar Amiens en Julie hield vast aan dat visioen. Ze was daar trouw aan. Ze wist niet hoe het zou gaan werken, omdat ze nog verlamd was, toen op 2 februari 1804 de eerste drie vrouwen, Julie, Françoise en Catherine Duchâtel, hun beloften deden
omdat ze nog niet erkend waren op dat moment. Ze deden hun eerste beloften in de kerk en in juni, de 1e juni 1804, werd Julie genezen van haar verlamming. In het begin van een noveen tot het Heilig Hart, nadat ze door een priester was gevraagd om mee te gaan in die noveen voor een bepaalde intentie. En ze was genezen. En voor de rest van haar leven zal ze nooit ophouden met wandelen, met verkondigen, met de bezoeken van de kloosters die ze stichtte. En ik denk dat als ze al die tijd een goede gezondheid had gehad, het zelfs meer had kunnen zijn. Maar ze had de gezondheid die God haar gaf en kijk naar het wonder dat gebeurde. Waarop ik zei, het klinkt als een sprookje. Het begon moeilijk en ineens een mirakel, genezing en voortaan alles op rozen. Maar natuurlijk was dat niet de realiteit, zo bevestigde ook Sister Jennifer mij.
Julie lived a lot of suffering throughout her life. And one of the principal ways of knowing that was early on in our history, because we're not sisters of Notre Dame of Amiens. We're sisters of Notre Dame de Namur. And there was some conflict between the sisters and the ecclesiastical authorities of the time in Amiens. And so the sisters ended up by being expelled from the diocese after having been invited to come to Namur. And so the sadness of departure was met with the joy of arrival in a place that Julie loved, because the city of Namur at that time and still today was under the protection of the Virgin Mary at Notre Dame de Rampart. And so Julie felt a connection here and loved it for the rest of her life.
Julie heeft haar hele leven veel geleden. Een van de belangrijkste manieren om dat te weten was reeds vroeg in de stichtingsgeschiedenis. Kijk maar naar onze naam. Wij zijn geen zusters van de Notre-Dame van Amiens, ook al zijn we daar gesticht. Wij zijn zusters van Notre-Dame de Namur. Er was dus een conflict tussen de zusters en de kerkelijke autoriteiten van die tijd in Amiens. En uiteindelijk zouden ze zelfs uit het bisdom worden gezet. Nadat ze waren uitgenodigd om naar Namen te komen, werd het verdriet van het vertrek beantwoord met de vreugde van de aankomst op een plek waar Julie van hield, want de stad Namen stond in die tijd en nog steeds onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw, Notre-Dame de Rampart, en dus voelde Julie zich hier verbonden. En ze hield er de rest van haar leven van. Waarop ik aan de zuster zei, dat is natuurlijk ook de reden waarom u een kruisje draagt met de letters ND, Notre-Dame, en wij van Radio Maria kunnen ons daar natuurlijk alleen maar in vinden. Uiteindelijk konden jullie dus naar Namen komen, dankzij een geweldige bisschop in zijn tijd.
Bishop Monsignor Pisani de la Gode was the bishop of Namur at the time. And that man really had a heart for the poor. He wanted to open schools for the poor. He also wanted to help poor people who were homeless to have a place to go get a meal and clothing and so on. But he invited our community here because he wanted to establish schools. And he set up the first house, which is near the cathedral in Namur, set up the first house and invited the sisters in. And from there, the house, which was pretty big for the time, it rapidly became too small because there were sisters and there were boarders and there were day students. And so then the sisters began looking for another place and found the first part of the compound we're on now on Rue Lombard in Namur. And so that's where we began growing until what we are now.
Bisschop Monseigneur Pisani de la Gode was destijds de bisschop van Namen. De man had echt een hart voor de armen. Hij wilde scholen openen voor de armen. En hij wilde ook arme mensen helpen die dakloos waren, om een plek te hebben om naartoe te kunnen gaan, een maaltijd en wat kledij te kunnen krijgen, enzovoort. Hij nodigde onze gemeenschap hier uit omdat hij scholen wilde oprichten. Hij richtte ook het eerste huis op, dat vlakbij de kathedraal in Namen staat, en nodigde de zusters uit om daar te gaan wonen en zich te vestigen. Nu, het huis, dat vrij groot was voor die tijd, werd al snel te klein, want er waren zusters, er waren internen, er waren dagstudenten, en dus gingen de zusters dan op zoek naar een andere plaats. en vonden zo het eerste deel van het gebouw waar we ons nu in bevinden, op de Rue Lombard in Namen. En dus begonnen we daar te groeien tot wat we nu zijn. En ik moet het u zeggen, dierbare luisteraars, het is een enorm gebouw, ook een hele grote school die eraan verbonden was. Het was ook een van de belangrijkste zaken in de spiritualiteit van Mère Julie. Ze wilde namelijk lesgeven. Ze vond onderwijs zeer belangrijk. Zo bevestigde ook Sister Jennifer.
She wanted to teach and she believed in the need, especially for young girls, to teach young girls, because at the time there might have been schools for boys, certainly schools for rich people, but there weren't schools for the poor, or there weren't very many. And those that were there were primarily for boys. And so the need to teach young girls, because Julie believed, and the sisters who were with her at that time believed, that to teach young girls was teaching the future mothers. And those mothers would then teach their families. And so the effect of an education of women, of young girls who grew into women and mothers, went out all over, far beyond one classroom.
Ze wilde lesgeven. En ze geloofde in de noodzaak, vooral voor jonge meisjes, om jonge meisjes les te geven, omdat er in die tijd misschien wel scholen voor jongens waren, zeker scholen voor rijken. Maar er waren geen scholen voor de armen, of er toch niet heel veel. Degenen die er waren, waren voornamelijk voor jongens. En dus was het hoog nodig om jonge meisjes te onderwijzen. Want Mère Julie geloofde, en de zusters die in die tijd bij haar waren ook, dat het onderwijzen van jonge meisjes toekomstige moeders onderwees. En dat die moeders dan hun families zouden onderwijzen op de manier dat zij onderwijs hebben ontvangen. En zo ging het effect van onderwijs aan vrouwen, aan jonge meisjes die opgroeiden tot vrouwen en moeders, overal, veel verder dus dan één klaslokaal. Daarop zei ik aan Sister Jennifer dat het mogelijk ook te maken dan had, misschien, met het feit dat zij zelf, Mère Julie, de ervaring had uit haar jeugd om haar geloof te delen, wat het effect daarvan was op andere mensen wanneer iemand in eenheid leeft met Christus.
Julie's faith, she couldn't help but live her faith. And I think it's that that attracted young women to her. It was that that was the bedrock of the friendship between herself and Françoise, and them coming together to found this congregation, which has gone throughout the world and accomplished the mission, and is still accomplishing that mission today, of going and proclaiming God's goodness wherever we were needed and wherever we were called.
Julie kon niet anders dan haar geloof beleven. En ik denk dat jonge vrouwen zich daardoor tot haar aangetrokken wisten. Dat was ook de basis van de vriendschap tussen haar en Françoise en hun samengaan om deze congregatie te stichten die over de hele wereld is gegaan en haar missie heeft volbracht en nog steeds volbrengt vandaag de dag. Om Gods goedheid te verkondigen waar we maar nodig zijn en waar we geroepen worden. Daarna ging ik een beetje dieper in en stelde ik Sister Jennifer een vraag over iets wat ik had gezien tijdens de rondleiding, namelijk een leven van een bijzondere zuster. Ze wordt de zuster van de Amazone genoemd. En ik vroeg aan Sister Jennifer of ze iets kon vertellen over een moderne getuige, modern lid van de Sœurs de Notre-Dame de Namur. En die hun leven hebben gegeven aan de allerarmste, in dit geval in de Amazone.
Sister Dorothy Stang, it was a sister from America who comes from Ohio. And after her final vows, she went on mission to Brazil. And she fell in love with her mission, fell in love with her ministry, and stayed in Brazil, except for home visits, for the rest of her life. She went out and gathered local people from the Amazon to come and to learn about their rights and to know that they had dignity. And I mean, so much more than I can explain in an interview like this, but she believed in the dignity of those people. And those people were being hunted by wealthy landowners and loggers who wanted to deforest that area and the places where people and families were making their living. And Dorothy said yes, and said yes with her whole life. She became a citizen of Brazil because she wanted her people to know that she was with them. Mm-hmm. And she is buried. She was assassinated in 2005, and next year it'll be 20 years. She's buried in Brazil. She wasn't brought home because she believed that with her life she was planted in Brazil.
Sister Dorothy Stang was een zuster uit Amerika die uit Ohio kwam. En na haar laatste gelofte ging ze op missie naar Brazilië. En ze werd er helemaal verliefd op haar missie, op haar dienstwerk. En ze bleef de rest van haar leven in Brazilië, behalve voor huisbezoeken. Ze ging weg, ze verzamelde heel veel lokale mensen uit het Amazonegebied om hen te leren over hun rechten, om te weten dat ze een waardigheid hadden. En ik bedoel eigenlijk zoveel meer dan ik in een interview als dit kan uitleggen, maar ze geloofden in de waardigheid van die mensen en die mensen werden opgejaagd door rijke landeigenaren en houthakkers die dat gebied wilden ontbossen en de plaatsen waar mensen en families hun brood verdienden. En Dorothy zei ja. Ze zei ja met haar hele leven. Ze werd zelf Braziliaanse, omdat ze wilde dat de mensen wisten dat ze bij hen was, dat ze een van hen was. Ze is er ook begraven, want ze werd vermoord in 2005. Volgend jaar is het 20 jaar geleden. Ze ligt begraven in Brazilië. Ze is niet naar huis gebracht omdat ze echt geloofde dat ze met haar leven in Brazilië was geplant. Vervolgens vroeg ik aan Sister Jennifer om ons iets te vertellen over een voorwerp waar we ons heel dichtbij bevonden. En dat gebruikt wordt ook in het centrum om informatie te geven over de congregatie. En die ook te maken heeft met de generale overste, namelijk een medaille met een verbinding met Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. En dat vond ik heel interessant natuurlijk, omdat Radio Maria die verjaardag met Onze Lieve Vrouw van Guadalupe deelt, namelijk op 12 december. Luisteren we nog naar Sister Jennifer.
At the time of the first promises on February 2nd, 1804, of the sisters, there were three women at the time, they made their first promises, and they were each given a medal, and it's of Our Lady of Guadalupe. And I have been asked many times, why Our Lady of Guadalupe? What's the connection? And I have since learned from, after coming here, that Our Lady of Guadalupe was one of the first largely mass-produced medals that was around at the time, and so that's what was to be had. And so maybe a little bit by circumstance, but that medal has been worn by every superior general who followed Julie down the line until one of the superiors noticed that it was getting weak, and she said, we need to keep that to protect it. And so now what continues to be worn by superiors general down to today is the one that was given to Françoise, who was our second superior general, and the co-founders.
Bij de eerste geloften op 2 februari 1804 van de zusters waren er 33 vrouwen. Ze deden hun eerste geloften en dan kregen ze elk een medaille van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Er is mij zo vaak gevraagd waarom Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, wat is toch het verband? En ik heb sindsdien geleerd dat het eigenlijk een van de eerste medailles was die in grote getalen werd geproduceerd. Die waren gewoon voorhanden, dat was wat er te verkrijgen was, dus het is misschien een beetje door de omstandigheden. Maar het is die medaille die werd gedragen door elke algemene overste die Mère Julie opvolgde, totdat een van de oversten merkte dat de medaille te zwak werd, mogelijk risico liep op beschadiging, en ze zei, we moeten hem bewaren om hem zo te beschermen. En dat is ook de medaille die men trouwens kan zien in het centrum.
Maar wat dat vandaag de dag wordt gedragen door alle generale oversten, is de medaille die werd geschonken aan Mère Saint-Joseph, de medestichteres van de congregatie en ook de tweede generale overste na Mère Julie. Tot slot vroeg ik aan Sister Jennifer, wat zou de boodschap van de heilige Julie zijn voor deze tijd?
Julie's message, I believe, would... There would be some changes in nuance maybe because of world circumstances, but Julie's message would be what it was then, what it is, has been throughout our history, belief in God's goodness and in faith that whatever way he came, God would be welcome.
In every way he came, God would be welcome. I think that's a very nice and beautiful sentence to end this wonderful interview. Thank you so much for having taken the time to give us this wonderful, wonderful tour. And I will certainly invite all our listeners to come here and to get to know her. For those who were not acquainted with Saint Julie, Sister Jennifer, thank you so much for your time. Could you please pray for us a Hail Mary for Radio Maria and for the congregation?
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Amen. Thank you so much, and have a very nice day.
Thank you very much.
En zo kon u dus het einde van het interview beluisteren, maar Sister Jennifer, over de boodschap die Mère Julie voor deze tijd zou hebben, zei nog... Ik denk, zegt ze, en er zouden misschien wel wat nuanceverschillen zijn door de andere omstandigheden in de wereld, maar haar boodschap zou blijven wat het was, wat het is geweest door onze hele geschiedenis heen. Geloof in Gods goedheid en in het geloof dat hoe hij ook komt, dat hij welkom is. En u hoorde mij bevestigen, op welke manier hij ook zou komen, God zou welkom zijn. En ik vind dat een hele mooie zin om dit prachtige interview te beëindigen. Ik wens haar nog heel veel zegen over haar werk. En uiteindelijk baden we samen, zoals u kon horen, nog een wees gegroet. Hoe kan het ook anders bij een congregatie die de devotie tot de Heilige Maagd Maria zo hoog in het vaandel draagt. In de tweede aflevering starten we vanuit de straat die genoemd was naar de heilige Julie Billard naar het Belfort van de stad Namen en ontdekten zo meer over haar stedelijke en kerkelijke geschiedenis. Langs de prachtige 17e eeuwse Saint-Loup gingen wij zo verder naar de kathedraal van Saint-Auban en mochten, toen we buiten kwamen, Père Stany interviewen.
C'est très joli. Enfin, durant l'interview, on a entendu encore une fois la cloche de l'église. Et je crois vraiment que votre témoignage est comme ça, d'annoncer l'amour de Dieu comme la cloche le fait maintenant et à ce moment. Je crois vraiment que c'est un peu un signe de Dieu que je vous avais rencontré jusqu'ici dans la rue. C'est vraiment un don de Dieu, je crois. Et je vous remercie de tout cœur pour votre témoignage. Pour vous... Enfin, la Belgique a envoyé beaucoup de missionnaires au monde entier et maintenant, je crois vraiment que les choses qu'ils ont fait dans le passé, vous êtes le fruit qui est revenu pour nous donner des fruits. Hein.
Exactement. C'est vrai que Belgique a donné beaucoup de missionnaires partout dans le monde entier. Et voilà, comme vous dites, le Seigneur, voilà, il ne laisse pas. Il ne nous abandonne pas. Ça, c'est le signe qu'il toujours prend soin hein, de son épouse, on pourrait dire, c'est l'Église.
Zo is het exact. Het is waar dat België veel heeft gegeven, vele missionarissen, en dat in de hele wereld. En het is zoals u het zegt, de Heer laat ons niet in de steek. Het is toch echt het teken dat hij steeds zorg draagt voor zijn bruid, die de kerk is. Vervolgens deelde Le Père Stany een fragment uit zijn leven, eigenlijk de reden hoe zijn bekering tot stand gekomen is, hoewel hij gedoopt was en actief was in de kerk, heeft hij echt een hele diepe ervaring meegemaakt die hem uiteindelijk ertoe bracht om priester te worden.
Voor mij is het ook mijn idee om te geven mijn disponibiliteit, zoals ik u zei, in deze gemeenschap. Als u wilt, kan ik brevement geven mijn expérience, waarom en hoe ik ben rentré in deze gemeenschap van het chemin neoquatique communal. Voilà, moi-même, j'avais perdu ma mère à 6 ans. Et c'était une histoire douloureuse. Moi, j'allais aussi à la messe, mais je ne trouvais pas la paix en moi. Les prêtres, tout le monde disait « Dieu est amour ». Et je disais « Si Dieu est amour, pourquoi je dois souffrir ?» Première question qui m'est arrivée. Et moi-même, je faisais cette réflexion. C'est vrai que j'allais à la messe, mais un jour, j'étais vraiment triste, parce que voilà, je pensais que la vie venait où j'étais heureux à travers le sport, à travers des amis. Et aussi, je voudrais bien étudier à travers les études, mais ça ne me donnait pas la réponse à la souffrance. Et pour cela, j'étais triste.
Wat mij ook geholpen heeft om mijn bereidheid te schenken, zoals ik u had verteld, in deze gemeenschap van de neocatechumenale weg, wel, daar wil ik toch graag nog een kleine ervaring met u delen. Ik ben mijn moeder verloren op 6-jarige leeftijd. En het was een zeer pijnlijke ervaring. Ik ging verder wel naar de mis, maar ik kon de innerlijke vrede in mezelf niet vinden. De priester en iedereen zei steeds, God is liefde. En ik zei vervolgens, als God liefde is, hoe komt het dan toch dat ik zo moet lijden? Dat was de eerste vraag die me bleef bezighouden en ik maakte deze bedenkingen. Het is misschien waar dat ik naar de mis ga, maar op een dag was ik echt heel verdrietig, omdat ik dacht dat het geluk in het leven komt door het beleven van sport, door het hebben van vrienden, door academisch succes. Maar dat alles gaf mij geen antwoord op de vraag van het lijden en dat maakte mij zeer droevig.
Et un jour, un prêtre m'a dit, voilà, Stani, je te vois que tu es bien actif dans la paroisse, mais quelque chose que ça va pas en toi. Pourquoi tu es si triste? Voilà, j'ai dû raconter mon histoire. Voilà, c'est que, voilà, j'étais souffrant, je ne savais pas. On disait que Dieu est amour, mais je souffrais à l'intérieurement. Aussi, il y avait mes défauts, mes péchés, mes fautes, ça aussi. Et ce prêtre m'a dit, regarde. Tu ne souffres pas parce que ta mère est morte, parce que tu souffres parce qu'à cause de toi, tu t'es enfermé. Tu es contre Dieu. Tu vis une division au-dedans de toi.
Op een dag zei een priester mij, Stani, ik zie dat je echt actief bent in de parochie. Maar er is toch echt iets dat je niet gaat. Waarom ben je toch zo droevig? Dus ik vertelde hem wat er was gebeurd. Dat ik leed. Dat ik niets begreep van mensen die zeiden dat God liefde is, maar dat ik toch zo innerlijk bleef lijden. Daarbovenop had ik natuurlijk ook nog mijn eigen fouten en zonden, die me bezwaarden. En deze priester die zei mij het volgende. Kijk, je lijdt niet omdat je moeder dood is. Je lijdt omdat je door je eigen toedoen teruggeplooid bent op jezelf. Je bent eigenlijk tegen God. Je leidt een verdeeld leven.
Et ce jour-là, voilà, il m'a ouvert un petit peu sa mission aussi, voilà, de ramener ceux qui étaient loin, ceux qui sont loin de Dieu, voilà. Ça m'a beaucoup aidé. Et de lors, ce jour-là, il m'a dit une chose que je tiens toujours à cœur. Il m'a dit, d'aujourd'hui, tu as deux mères. Première, c'est la Vierge Marie, maman du notre Seigneur Jésus-Christ. Et deuxième, c'est l'Église. Et je comprenais, première chose, quand il a dit, Marie est ma mère, oui, puisque voilà, elle a engendré Jésus-Christ. On croit aussi, elle est au ciel. Et voilà, maman du ciel, voilà. Et comment l'Église, ma mère, comment je pourrais croire à ça? Et voilà, il m'a expliqué petit à petit, à travers les sacrements. que l'Église vient nous nourrir.
Op die dag heeft hij mij de ogen geopend. En dat was ook zijn missie natuurlijk, om te gaan zoeken het schaap dat ver weg is. Zij die zich ver hebben verwijderd van God. En dat heeft mij veel geholpen. Die dag heeft hij mij iets gezegd dat ik altijd in mijn hart heb bewaard. En hij zei mij, vandaag heb je eigenlijk twee moeders. De eerste is de heilige maagd Maria, de mama van onze Heer Jezus Christus. En de tweede is de kerk. En ik had het goed begrepen. Maria is mijn moeder omdat ze Jezus heeft gedragen en we geloven dat ze in de hemel is, dus mijn mama in de hemel. En dan de kerk. Hoe kan ik geloven dat zij mijn moeder is? En beetje bij beetje is hij mij beginnen uitleggen, door middel van de sacramenten, dat de kerk tot ons komt om ons geloof te voeden.
En dat is wat hij heeft tot aujourd'hui, à moi, voilà, il a, à travers le sacrement, première chose que je fais, c'est de réconcilier avec Dieu par la confession. Je suis allé me confesser et là, j'ai vu que c'est vrai. Hein, malgré mes péchés, malgré mes défauts, malgré que j'étais rebelle contre Dieu, voilà, Dieu m'a accepté tel que je suis. Hein, et cet amour m'a frappé vraiment. Et aujourd'hui, voilà pourquoi je suis là, pour annoncer que Dieu, même, hein, nous sommes loin, même je suis, j'étais loin, il m'a appelé à recevoir ce sacrement et il m'a montré qu'il est proche de moi. Il m'aime tel que je suis. Voilà, voilà le charisme que j'ai reçu, voilà la bonne nouvelle que j'ai reçue et cette bonne nouvelle m'a changé toute. Hein. Si j'avais la souffrance de ne pas avoir ma mère, mais voilà, cet amour de Dieu m'a comblé. Il a comblé ce vide que j'avais, que j'ai cherché de remplir ce vide par mes études, par le sport, par mes amis, mais personne ne m'a comblé ce vide, mais seulement cet amour de Dieu qui m'a comblé.
En we horen bij Stanie verder zeggen hoe de kerk ons dan helpt om ons geloof te voeden. En hij zegt, ze verzoent mensen met God door de biecht. En toen ik ben gaan biechten, dan merkte ik dat het inderdaad waar is. Dat ondanks mijn zonden, ondanks mijn tekortkomingen, ondanks dat ik als een rebel tegen God was, dat God mij aanvaarde zoals ik ben. En deze liefde heeft mij zeer diep getroffen. En dus ben ik vandaag hier om te verkondigen dat God, zelfs als ik ver weg ben, Hij mij geroepen heeft dit sacrament te ontvangen, mij heeft getoond hoe dichtbij Hij is, hoe Hij van mij houdt zoals ik ben. Zie daar het charisma dat ik heb ontvangen, zie daar de blijde boodschap die ik heb ontvangen. De blijde boodschap die mij volledig en compleet heeft veranderd. Ja, ik kende het lijden van mijn moeder niet te kunnen zien. Maar deze liefde van God heeft mij vervuld. Hij heeft de leegte gevuld. Iets wat ik naar had gezocht, om deze leegte te vullen. Met mijn studies, met mijn vrienden, met de sport. Maar het is enkel de liefde van God die mij heeft vervuld.
En aujourd'hui, voilà, je suis très content, heureux de annoncer. Voilà, cet amour de Dieu, ce que j'ai reçu, comme dit Jésus-Christ, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Voilà, je suis content, voilà, comme jeune prêtre aussi, donner ma vie à l'Église qui m'a nourri. Hein, qui m'a... Aujourd'hui, si je suis ici en tant que prêtre, je sers, voilà, je sers. Mm-hmm. Hein, c'est parce qu'elle m'a aidé, elle m'a nourri. Hein, et je suis voilà, heureux. D'être prêtre et aussi annoncer cette bonne nouvelle, cet amour de Dieu, hein, aux ceux qui me rencontrent.
Ik ben vandaag zo blij dat ik de liefde van God mag verkondigen. Zoals Jezus zegt, wat ik gratuit heb ontvangen, schenk het ook gratuit. Ik mag als priester de kerk dienen. Ik ben zo blij priester te zijn, om deze blijde boodschap te verkondigen, omdat de kerk mij zoveel heeft geholpen en gevoed in deze liefde van God. Niets is toeval in het christendom, en voor mij is dat geen religie, het is een een evenement, een ontmoeting met de verrezen Christus. En dat is ook de ervaring die ik heb in mijn leven. En daarover kan ik getuigen tegenover iedereen, ook zij die niet geloven. Hij is degene die mijn leven draagt. Zelfs als ik alleen ben, draagt hij mij. Ik ben gelukkig en blij om met mijn leven te getuigen van het geven van mijn leven, ook in de neocatechumenale weg.
Amen, mon père.
Très content, merci pour Kevin. Que voilà, comme lui-même il a dit, rien n'est hasard dans le christianisme, puisque pour nous, christianisme, c'est pas une, pour moi en tout cas, pas une religion, comme on dit, mais c'est une rencontre, un événement où tu rencontres avec le Christ ressuscité. Et moi-même, j'ai fait cette expérience dans ma vie de rencontrer Christ ressuscité. Et aujourd'hui, voilà, je peux témoigner, même les gens qui ne croient pas, je pourrais dire que Christ est vraiment ressuscité. Hein? C'est lui qui porte ma vie. Voilà. Hein? Même je suis seul, je suis dans la solitude, mais c'est lui qui comble le vide que j'ai. Et pour cela, voilà, je suis heureux, content de témoigner, voilà, de ma vie, aussi de le don que le Seigneur m'a fait à travers ce chemin neocatechuménal.
Ik ben vandaag zo blij dat ik de liefde van God mag verkondigen. Zoals Jezus zegt, wat ik gratuit heb ontvangen, schenk het ook gratuit. Ik mag als priester de kerk dienen. Ik ben zo blij priester te zijn, om deze blijde boodschap te verkondigen, omdat de kerk mij zoveel heeft geholpen en gevoed in deze liefde van God. Niets is toeval in het christendom, en voor mij is dat geen religie, het is een evenement, een ontmoeting met de verrezen Christus, en dat is ook de ervaring die ik heb in mijn leven, en daarover kan ik getuigen tegenover iedereen, ook zij die niet geloven. Hij is degene die mijn leven draagt. Zelfs als ik alleen ben, draagt hij mij. Ik ben gelukkig en blij om met mijn leven te getuigen van het geven van mijn leven, ook in de neocatechumenale weg. Ja, wat een prachtige, verrassende getuigenis daar zo tussen de kathedraal in en onze volgende halte ontmoeten we daar Le Père Starny Fernandez, helemaal vanuit Indië gekomen om ons deze waarheid te verkondigen, namelijk dat de liefde van God werkelijk alles kan vervullen, iedere leegte die we in ons ervaren. Ik was diep geraakt door deze getuigenis en voelde ook een enorm grote dankbaarheid tegenover God om ons weer zo'n geschenk te geven op onze weg. Vervolgens vroeg ik aan Le Père Starny, kent u misschien een gebed in uw moedertaal dat u met ons zou kunnen bidden. En hij bevestigde dat positief. Hij koos voor een Onze Vader en een Wees gegroet. Onze Vader, God die liefde is, en de belangrijke rol van de Heilige Maagd Maria in zijn leven.
Je vous salue Marie, notre Père, si vous voulez. Mm-hmm. Si vous voulez, je pourrais réciter tous les deux prières qui sont, voilà, important pour oui. Tous les chrétiens. Donc, je voudrais bien commencer par le Notre Père, puisque Dieu est notre Père, c'est lui qui conduit notre histoire. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Amcha Bapa Serginca, Tujenao Poitrizan, Tujeraz Amkayon, Tujekushi Sagarzeta Tachesan Seranzan, Amcho Disporto Graz Azamkadi, Anemi Amcher Sukliliang Bokshitan, Tessiamchi Patka Bogos, Anemka talent prondiunaka, punwaitantle amkaniwar. Amen. Vierge Marie qui m'a toujours soutenu tout au long de ma vie, même dans mon parcours du sacerdoce. Vous ne croyez pas, mais c'est vrai. Moi, je suis entré au séminaire, c'était le 24 mai, c'était le jour, la fête de Marie Auxiliatrice. Et puis, et tout au long, Marie était présente dans ma vie. Et j'étais ordonné en 2017. C'était le jubilé, 100 ans, centenaire de l'apparition de Fatima. Donc voilà, je vis que Marie, voilà, m'accompagnait sur la route de mon sacerdoce. Je suis aussi reconnaissant à Vierge Marie. Et pour cela, je veux dire les paroles de l'ange Gabriel qui a salué dans ma langue. Naman Marie, Kurpen Borlele, Sumituje Sangata, Striambitar Tusadev, Anisadami Fall, Tuje Kushichen Jeso, Sant Bagyonti Marie, Devache Maye, Amapapian Katir Vinatikar, Ata Anemcha Morna Chavelar. Amen.
Amen.
U hoorde dus het Onze Vader, maar ook het Wees gegroet in de moedertaal van de Perstanie. De Heilige Maagd Maria heeft mij altijd gesteund, ook in mijn weg in het priesterschap. Ik ben binnengegaan op 24 mei in het seminarie. Er is de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand. En zij is altijd bij mij geweest in die weg. En ik ben dan, heel mooi, tot priester gewijd op de 100ste verjaardag van de verschijning van Onze Lieve Vrouw van Fatima. En daarom, zo zei hij, wil ik graag de woorden van de heilige aartsengel Gabriel uitspreken die hij sprak tot onze moeder. En vervolgens bad hij dus het Wees gegroet in zijn moedertaal. Een mooi geschenk van deze missionaris in Namen. Tot slot vroeg ik nog aan Le Berstanie om onze pelgrimsweg te willen zegenen. En dat klonk zo.
Mon père, je vous demande peut-être encore de bénir notre route, car vous étiez pressé, mais vous avez donné votre vie au Christ et votre temps à Radio Maria. Je vous remercie de tout cœur et je vous demande humblement de bénir notre route de pèlerinage.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour, pour cette rencontre avec Kevin, avec aussi cet auditeur de Radio Maria. Tu nous as permis de proclamer ton amour aussi pour que ces personnes puissent, ceux qui sont dans la souffrance, puissent être aussi aimés de toi. Et béni Kevin, son travail, aussi son pèlerinage qu'il est venu à faire sur Namur. Aussi béni ce auditeur qu'il t'écoute, qu'il, dans leur souffrance, dans leurs difficultés, qu'ils ne doutent pas de ton amour, mais qu'ils puissent faire confiance en toi comme un père qui les aime. Et je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Amen.
Merci beaucoup, mon père, pour cette rencontre joyeuse ici.
Merci beaucoup.
En zo zei hij. Gezegend zijt gij God voor deze ontmoeting met Kevin, deze redactiemedewerker van Radio Maria. En u heeft ons de mogelijkheid gegeven om uw liefde te verkondigen, dat ook zij die zich in lijden bevinden, dat ze u op u kunnen vertrouwen en uw liefde kunnen kennen. Zegen het werk van Kevin en zijn pelgrimstocht, dat zij die in moeilijkheden zijn en in lijden steeds vertrouwen hebben in u. Zo zijn we aan het einde gekomen van onze eerste terugblikaflevering op de voorbije pelgrimstochten. U heeft het gemerkt, het ene interview is al wat lijviger dan het andere. Heeft ook te maken met de omstandigheden die we die dag mogen ontvangen. En zodoende konden wij dus al reeds een eerste stukje terugblikken op onze pelgrimstocht in Namen. In de volgende aflevering gaan we daar nog een klein stukje op terugblikken en verkennen we samen de stad Diest en dat heeft allemaal te maken met de figuur van de heilige Johannes Bergmans. En uiteraard is de pelgrim ondertussen ook onderweg om nog vele andere afleveringen en tochten bij u te brengen. Ik dank u van ganser harte voor het meegaan op onze terugblik en graag tot een volgende keer.